Gemeente, de schriftlezing van vanmiddag is uit het Oude Testament. Het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen daarvan de verzen 16 tot en met 29. Genesis 35, de verzen 16 tot en met 29 is de schriftlezing. We lezen in Gods heilig en dierbaar woord Genesis 35, te beginnen bij het 16e vers. En zij reisden van Bethel, en er was nog een kleine streek lands, om tot Efrat te komen en Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zei de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze uw zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want ze stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verreisde Israël en hij spande zijn tent op de gene zijde van Migdal-Eder. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en hij lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. En de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene, daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naftali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Aser. Dat zijn de zonen van Jacob, die hem geboren zijn in Paddan Aram. En Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre, te Kiriat Arba, het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanavond vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Genesis 35 en daarvan nader het 18e vers. We willen nogmaals met elkaar lezen Genesis 35 vers 18 onze tekstwoorden. En het geschiedde als haar ziel uitging van Rachel, want ze stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Boven de preek heb ik gezet: de Heere vervolgt zijn heilsplan. Dan overdenken we daarvan een drietal zaken. Ten eerste overdenken we dat in het vervolg van het heilsplan van de Heere leven wordt genomen. En ten tweede overdenken we dat met dat heilsplan leven wordt geschonken. En tenslotte overdenken we dat met dat heilsplan van God leven wordt gegarandeerd. De Heere vervolgt zijn heilsplan. Daarmee wordt leven genomen. Daarmee wordt leven geschonken. Daarmee wordt leven gegarandeerd. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, Genesis 35, dat is een aangrijpend hoofdstuk. Dit hoofdstuk, dat maakt driemaal melding van een sterfgeval. Eerst sterft Deborah, de voedster van Rebekka, die de laatste jaren van haar leven bij Jacob heeft gewoond. En vervolgens lezen we nog twee andere sterfgevallen. Jacobs vrouw, Rachel. En aan het einde van dit hoofdstuk, Jacobs vader, Isaac. Dat bepaalt ons bij de ernst van het leven. Jonge vrienden, dit is het leven niet. En in dit leven moet er een antwoord komen. Moet je een antwoord weten. Voordat het eeuwigheid wordt op die levensbelangrijke vraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Deze geschiedenis van Jacob in hoofdstuk 35 van het Genesis zien we dus de ernst van het leven. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. God vervolgt zijn heilsplan. Rachel sterft. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De Heere die heeft aan Jacob in Bethel zijn belofte vernieuwd. En de Heere die bevestigt voor de tweede maal aan Jacob zijn nieuwe naam. Israël. Israël, dat betekent vorst Gods. En de verwrongen heup moet Jacob daaraan herinneren. Dat de pogingen om in eigen kracht en zijn listig overleg niet de rechte wegen zijn om de zaligheid deelachtig te worden. Later wijst de profeet Hosea in hoofdstuk 12 daarop, dat er een ommekeer in het binnenste van Jacob heeft plaatsgevonden. Jacob heeft zich bekeerd. En die bekering die bij Jacob heeft plaatsgevonden, moet ook bij het volk Israël plaatsvinden, getuigt en profeteert Hosea. Maar daarmee kan het allemaal nog ver van ons bed blijven, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars. Die omkering bij Jacob, die moet ook bij ons plaatsvinden. Jongens en meisjes, dat moet ook bij ons gebeuren. Wij moeten allemaal een nieuw hartje krijgen. En dat heeft Jacob hier nu ervaren. Wat in Jacobs binnenste heeft plaatsgevonden. Jacob, de bedrieger. Jacob, de hielenlichter. Die wordt hier in Bethel, waar hij voor de tweede maal God ontmoet. Door de overwinning. Vorst Gods. Jacob wordt van hielenlichter Israël. En zo krijgt Jacob een plaats in Gods heilsplan. En is hij daarmee een toonbeeld van Gods genade. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij de Heere van eeuwigheid. Dat zien we toch ook wel duidelijk in de geschiedenis van Jacob. En voor de tweede maal zegt de Heere tot Jacob dat zijn naam niet Jacob is, maar dat dat Israël is. De verzen 10 tot en met 12 van dit hoofdstuk lezen we dat Yahweh het verbond vernieuwt. Hij zal tot een volk, ja, een hoop van volken worden. En nadat God Jacob toegesproken heeft, vaart hij op, lezen we in vers 13. En deze mededeling van de Heere doet ons herinneren aan de geschiedenis van Abraham. Het opvaren van God, dat benadrukt veel meer het bijzondere van Gods verschijning aan Jacob. En vervolgens plaatst Jacob een teken van opgerichte stenen op. Er was al eerder een teken opgericht door Jacob, toen hij hier was, in Genesis 28. Maar Jacob noemt de naam van de plaats Bethel. Bethel, dat betekent huis Gods. En het wonderlijke is, gemeente, dat we in de verse 13 tot en met 15 driemaal lezen. Op de plaats waar hij, dat is God, met hem, met Jacob, gesproken had. Dat geeft aan hoe diep Jacob ervan onder de indruk is toen hij dat God met hem gesproken heeft. God is daar aan Jacob in Bethel verschenen toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau. En nu verschijnt God weer aan hem, nu hij het land Kanaan binnentrekt met zijn vrouwen, met zijn kinderen en zijn vele vee. En daarom is het ook niet verwonderlijk, gemeente, dat dit tekstgedeelte, dat dit hoofdstuk eindigt met de naam Bethel, huis Gods. We zien dat de Heere zelf het verbond dat hij met Jacob heeft gesloten onderhoudt. In Bethel bevestigt de Heere opnieuw zijn verbond aan een ontrouw mensenkind, aan een ontrouw verbondskind. Gemeente, jonge vrienden, ik maak nu even pas op de plaats. Want de God van het verbond, dat is nog steeds dezelfde als toen in de dagen van Jacob. God die vernieuwt in Bethel het verbond met Jacob. In Bethel, Gods huis, spreekt hij tot mensenkinderen. In Bethel sprak hij tot Jacob. Maar in Gods huis spreekt God nog steeds tot u en tot jou. De Heere die heeft ook tot jou in het begin van je leven gesproken. Toen je nog helemaal geen woord kon zeggen. Toen je alleen maar kon huilen. Toen je alleen maar kon roepen en schreeuwen om voedsel. Toen heeft de Heere al tot je gesproken. Toen je hier in de armen van je vader, van je moeder lag, om het sacrament van de heilige doop betekend en verzegeld aan je voorhoofd te krijgen. Toen sprak de Heer al: ik wil je God zijn. En de vraag is: wat doen we daarmee? En heb je dat voor kennisgeving aangenomen nu je wat ouder bent geworden? Dat de drie-enige God aan het begin van je leven tot je heeft gesproken. Haal je je schouders op en zeg je: ik heb er niet om gevraagd. En sla je daarmee de liefde Gods weg. Of brengt het je op je knieën. Die geloofsdaad die de ouders aan het begin van je leven hebben gedaan. Kinderen van gelovige ouders behoren gedoopt te wezen. Heeft het je op je knieën gebracht? Heren, ik moet geloven, maar ik kan niet geloven. En als je eerlijk bent, moet je zeggen: ik wil niet geloven. Maar Heren, wilt u zich nu zelf aan mij openbaren, zoals u dat ook aan het begin van mijn leven hebt gedaan? Toen ik hier het sacrament van de heilige doop bediend kreeg. Heren, ik moet geloven en ik kan niet geloven. Maar Heren, ik geloof, komt u dan mijn ongelovigheid te hulp? Heb je zo wel dat teken en dat zegel van Gods verbond aan je voorhoofd? Ben je zo wel daarmee op de knieën voor God gegaan? En mocht je hem daarin danken, dat hij ook daarin het werk van zijn handen niet laat varen, maar dat hij de getrouwe is, die de trouw bewaart tegenover ontrouwe mensen, tegenover ontrouwe jongeren, tegenover ontrouwe ouderen. Dat het bij hemzelf is, dat het van hemzelf uitgaat. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En Jacob die trekt verder met zijn vrouwen en zijn kinderen. Van Bethel gaat hij naar Efrat. Aan Jacobs vrouw, aan Rachel, is te zien dat de Heere bezig is zijn belofte die hij aan Jacob heeft gegeven in vervulling te doen gaan. Zij verwacht na Jozef nu haar tweede kind. En wat heeft Rachel het moeilijk gehad. Jarenlang op een kind moeten wachten. En iedere keer moeten zien dat haar zuster Lea moeder werd. En dat ze zelf kinderloos is gebleven. En wat kan het vandaag de dag ook nog moeilijk zijn voor kinderloze echtparen. We weten het uit ervaring. Maar toch mag ook daarin de Heere zich niet onbetuigd laten. Dat ook kinderloze echtparen de zorg voor de kinderen van de gemeente op het hart gebonden mogen krijgen en hen op mogen dragen aan de troon van Gods genade in het gebed. Uiteindelijk smaakt Rachel toch de moedervreugde. Haar eerste kind noemt ze Jozef. En dat betekent God voegen erbij. En aanvankelijk ziet het er naar uit dat deze wens niet in vervulling is gegaan. Want Jozef, die is nu alweer ongeveer 15 jaar. En nu is Rachel zwanger en gaat zij weer een zoon baren. Maar in de moedervreugde van Rachel ligt ook verdriet. Rachel die weet wat het is. Met smart zult gij kinderen baren. Het leven en dood, dat liggen dicht bij elkaar. De scheiding daartussen is zo dik en is zo sterk als een vloedje. De Heere gaf leven. De Heere spaarde leven. De geboorte van een kind werd de dood van de moeder. Haar ziel ging uit, lezen we. Het zettende van sterven is dat de twee-eenheid van ziel en van lichaam van elkaar gescheiden worden. Dat gebeurt hier. Bij de geboorte van Rachels tweede kind. Waarnaar zij zo verlangd heeft. Ze heeft het uitgeroepen tot haar man, tot Jacob. Geef me kinderen en anders ben ik dood, sprak ze eens. En nu baart ze een kind. En het wordt haar dood. Rachel is een van de vele moeders die de geboorte van een kind moeten betalen met de zware tol van hun leven. Tegelijkertijd met het gereedmaken van de wieg moet er ook een doodskist gemaakt worden. Er is een tijd om te sterven. Dat geldt ook voor moeder Rachel. En we zien hier, gemeente, dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En ook dit kind is in zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. En daarom een kind des toorns. Een kind geboren in de tent van Jacob. Bij het volk waarmee de Heere zijn verbond heeft opgericht. Waaraan hij zijn woord heeft bekendgemaakt. Ouders, heeft u zo wel eens naar uw kinderen gekeken? Een kind belast met de erfenis van Adam, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar ook dat kind is onderscheiden van andere kinderen. Een kind waaraan de zaligheid niet minder dan aan volwassenen is toegezegd. Eeuwen later horen we hier de engel zeggen: ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Dit kindeke wat geboren wordt, bedekt met zijn volmaakte onschuld en heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Gemeente jonge vrienden, was dit kindeke niet geboren, dan waren alle verloren. Maar dan opeens dat ontzettende. Niet ver van Efrata vandaan staat de karavaan van de aartsvader stil. Rachels tijd om te baren is gekomen. En haar vroedvrouw zegt haar, vrees niet, want deze zoon zal zij ook hebben. Maar Rachel, die weigert zich te laten troosten. Zij gevoelt dat ze stervende is. Het kraambed van Rachel wordt haar doodsbed. En de dood die gaat door tot alle mensen. En hoe plotseling komt een mens daar opeens voor te staan. Is het leven niet meer dan een tranendal. Een vreemdelingenbestaan. Een doorreis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ook voor Jacob, de man die zulke hoge beloften van God heeft ontvangen. Ook hij moet het leren. Dat hij het allerliefste wat hij had, zijn lieve vrouw, Rachel, dat hij die moet bezitten als niet bezittende. En hoe zwaar valt dat, gemeente jonge vrienden. Hoe zwaar valt dat. Dat word je gewaar als je op de dodenakker staat. Als je bij een geopend graf staat van een geliefde. Hoe zwaar valt dat, dat je elkaar moet loslaten. Dat is met geen pen te beschrijven. Daar zijn ook geen woorden voor. Daar kan alleen maar de Heere uitkomst geven en vertroosting geven. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De Heere vervolgt zijn heilsplan. Er wordt leven geschonken. Dat zij zijn naam noemde Benoni. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Rachel die moet in haar laatste levensmomenten ervaren dat het leven een handbreed gesteld is. En jonge vrienden, je denkt misschien dat een handbreed 5 vingers breed is. Dan denk je van, dan heb je nog enige ruimte. Maar volgens de Joodse maatregelen en maatstaven is een handbreed zo. 1 vinger breed. Wordt het wel even wat anders. Wordt het wel even wat kleiner. Wordt het wel even wat korter. Haast u om uw levenswil. Laat u met God verzoenen. En Rachel, die moet in haar laatste levensmomenten ervaren dat inderdaad het leven een handbreed gesteld is. Sterven, dat is voor de mens in de bloei van zijn leven een afstandelijk woord. Ja, daar denken we niet aan. Want jonge vrienden, je bent jong. En je hoopt en je denkt dat je nog een heel leven voor je hebt. En ik hoop dat je dat ook mag ontvangen. Maar dat je daarin niet de God van alle genade vergeet. Dat je daarin niet de Heere vergeet. Met dat verbondsteken aan je voorhoofd waarmee je over de aarde gaat. En dan nadert nu het einde van de vrouw. Die zo'n weerzinwekkende rivaliteit aan de dag heeft gelegd tot haar zuster Lea. Beide vrouwen begeren kinderen. Niet alleen om het grootste aantal kinderen te hebben. Nee, zij begeren kinderen dat uit hun de Messias geboren zou worden. Deze begeerte is dus door het geloof geïnspireerd. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat er vlees bij is. De apostel die zegt het later. Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. En dan kan het geestelijk verduisteren. Rachels positie, die was ontzettend moeilijk geworden. Ja, ze had de voorkeur van Jacob, haar man. Maar de Heere verhinderde haar moeder te worden. Ze stuit op de kracht Gods die haar tegenwerkt. Haar motieven mogen dan wel geestelijk zijn. Maar ze laat haar natuurlijke voorrang gelden. En daarmee zoekt ze Lea, haar zuster, uit te sluiten. En daarom, gemeente jonge vrienden, laat de Heere Rachel sterven. Opdat in dit moederschap geen vlees zou roemen. Alle natuurlijke voorrechten van de mens is in strijd met goddelijke verkiezing. En dat is het trieste aan het leven van Rachel. Haar kraambed wordt haar sterfbed. Rachel gevoelt het. Ik ga sterven. Het uur van de dood. En daarin is Rachel alleen. Nog één woord klinkt er over haar lippen. Een noodkreet. Dat is de naam van de pasgeborene. Ben-Oni. En jonge vrienden, jongens en meisjes. Dat is nou niet bepaald een heerlijke naam. Ben-Oni. Ben-Oni betekent zoon van mijn smart. Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Het zou je naam zijn. Ben-Oni, zoon van mijn smart, kom je buiten spelen. Ben-Oni, zoon van mijn smart, kom je op mijn verjaardagspartijtje. En dit jongetje, dat kost het leven van zijn moeder. In de doodsnood heeft Rachel dit kind op de wereld gebracht, gebaard. Maar kan het haar dan niet troosten dat Jacob thans nu weer een nieuwe nakomeling heeft, aan wie de Heere zijn belofte vervult? Ja, dat vernemen we niet van Rachel. Ja, en het is ook geen wonder, want ze is overmand door smart. Ze staat niet op gelijke hoogte in het geloof met haar geliefde man Jacob. En ze moet belijden, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Rachel, erken nou toch dat de Heere God is. Want bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. Maar in haar barenswee gaat zij over in haar doodsangst. En ze schreeuwt het uit. Ben-Oni, zoon van mijn smart. Al haar ellende ligt in de naam van haar kind. Zojuist geboren. En voor de rest van zijn leven getekend. Als de oorzaak van de dood van zijn moeder. Ben-Oni, roept Rachel. Het zijn haar laatste woorden. En het is haar belijdenis zondaar te zijn. En nu glijdt haar leven weg. En vergaat de wereld voor haar. Gemeente, jonge vrienden. Kerktelefoonluisteraars. Ontzettend om zo te moeten sterven. In de tent van Jacob verkeerd te hebben. Ontzettend om zo te sterven. Eigenlijk is het nog erger, ontzettend om zo geleefd te hebben. In de tent van Jacob te hebben gewoond. En geen deel te hebben aan het genadeverbond. Met de aartsvader getrouwd te zijn. En niet de God van Jacob tot hulp hebben gehad. Een leven zonder God. En nu sterven zonder God. Op het moment dat haar alles ontvalt. Geen uitkomst en geen toekomst bij de Heere. Niets meer te hebben dan wanhoop en teleurstelling. Ben-Oni, zoon van mijn smart. En zo draagt Rachel haar smart over op haar zoon, op haar kind. Rachel die draagt haar intens verdriet over op haar kind. En het zal in de nageslachten worden, herhaald en genoemd worden, zoon van mijn smart. Al kunnen tranen dan getuigen van een diep verdriet in een mensenleven. Toch moeten de tranen niet het laatste woord hebben. Want we moeten in ons leven weten, voordat het eeuwigheid wordt, waar we met onze tranen en ons verdriet in het leven zijn terechtgekomen. De Heere die roept in het verdriet om de toevlucht tot Hem te nemen. Tot Hem die zegt, kom tot mij en word behouden. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Maar dat is nou juist het moeilijke. Dat is nou juist het moeilijke om dat te geloven. Te geloven, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dat te geloven als je man is overleden, als je kind is gestorven, als een geliefde in coma ligt. En toch gemeente, is dat het. We zien het in het leven van Rachel. Haar verdriet en haar tranen, die verduisteren het gezicht op de Heere. Ze ziet geen ontferming in de verbondsgod van haar man. Moet ze dan in haar smart sterven? Om het licht weer te vinden, dan moeten we niet naar het westen gaan. De duisternis in, de ondergaande zon achterna. Om het licht weer te vinden, moeten we gehoor geven aan de profeet Hosea. Ik zei het zo even al. Moeten we gehoor geven aan de woorden van God, gesproken door Hosea, moeten we ons bekeren. We moeten niet de duisternis najagen, we moeten niet naar het westen. We moeten ons omkeren naar het oosten. Naar de opgaande zon, dat de zon der gerechtigheid in onze duistere harten zou schijnen. En dat we zo in het licht van Gods vriendelijk aangezicht onszelf mogen ontdekken als zondaren. Onszelf mogen ontdekken als een Benoni, een zoon van smarten, een smartenkind. En daarin in die duisternis gewezen te worden op dat wonderbare licht van Gods ontferming in het zenden van zijn lieve zoon. De Heere die plaagt of die de bedroefde mensenkinderen niet van harte. De pijn die hij veroorzaakt in het leven, dat heeft als doel, als het ware opgeroepen door wat hij ziet in het leven van een mens. Ieder mens is zondig. En God die doet ons mensen geen onrecht. Aan dat hij oordelen van allerlei soort in ons leven toeschikt. Zoals een vader of een moeder een kind straft. Dat het kind niet luistert. Dat de regels gebroken heeft. Zo doet de Heer ook met zijn kinderen. En dat doet hij niet van harte. Maar dat doet hij noodzakelijkerwijze. Omdat hij in die straf, in het verdriet, in de moeite, dat je daarmee de toevlucht tot hem neemt. En de moeite en het verdriet dat de Heer je toeschikt, dat je daarmee en daarin en daardoor dichter en sterker aan de Heer wordt verbonden. En dat kan vragen het in het hart te werken. En jonge vrienden, je kunt met vele levensvragen rondlopen. Je kunt met geloofsvragen worstelen. Waarom doet de Heere dit? Of waarom doet de Heere dat? Of waarom laat de Heere dat nou toe in mijn leven? En je blijft maar vragen. En vragen. En vragen. En je vindt geen antwoord. Maar mag ik je nou een andere vraag stellen? Hoe komt het dat er nog zoveel goeds is in deze zondige wereld? Ook in de dagen van de duisternis waarin we verkeren. Dat is omdat God goed is. En omdat Hij vol van barmhartigheid is. Want jonge vrienden, we verdienen niets anders dan totale donkerheid en totale duisternis. en de totale verlorenheid van de hel. En alles wat we daar nu nog boven krijgen, dat is nou Gods genade. God die vraagt van ons dat we voor hem buigen in het gebed. Dat we ons onderschikken naar zijn rechtvaardige en heilige wil. Dat we leren beamen dat de zonde de oorzaak is van alle ellende. U hoort het wel vaak in gesprekken op straat en misschien is het ook wel in je eigen hart. Als God liefde is, waarom is er dan dit en waarom is er dan dat? Als God liefde is, waarom is er dan oorlog in Oekraïne? Als God liefde is, waarom zijn er dan aardbevingen in Turkije en Syrië en noem maar op? Maar dat is het vraag niet. Dat is het antwoord niet. God is liefde. Maar het antwoord is, van alle misère, van alle ellende in de wereld, oorlogen en geruchten en van de oorlogen, van de dood, van de ziekte, van kindermisbruik, van verkrachting, de oorzaak daarvan is mijn zonde, jouw zonde, uw zonde. De oorzaak daarvan is dat we God de rug hebben toegekeerd en naar de vader der leugen hebben geluisterd. God, zijn vriendelijk aangezicht, vrolijkheid en licht, dat we dat verruild hebben voor de waarheid, wat we dachten waarheid te zijn, van de vader van de leugenen, van de Satan, van de duivel. Dat we daarmee en daardoor in zonde zijn gevallen. En zo is de ellende. En zo is de misère. En zo is de oorlog. En zo is de dood in ons leven gekomen. En zijn we allemaal smartekinderen. Zijn we allemaal Ben-Oni. Dat is de oorzaak. Niet God. God is liefde. Hij heeft een hekel en hij kan de zonde niet verdragen. Daarom moet hij straffen en daarom is hij vertoornd. En dan zie je, als de geest van de Heer je dat laat zien, dat nou de vloek van de wereld niet met God begint, maar dat hij in je eigen hart begint. Door de zonde in Adam. Adam die is ons verbondshoofd. En de Heere die gebruikt mogelijk diepe en ingrijpende wegen in het leven. En dat doet hij om je tot hem te trekken. Maar Rachel die bleef in haar verdriet. En weigerde vertroosting. Maar bij de Heere is er uitkomst, is er genezing. Hoop ook van de diepe wonden die er in je leven geslagen zijn. Ben-Oni, het laatste woord van Rachel, voordat zij sterft. Smartekind, ligt daarin gemeten, jonge vrienden. Niet de geschiedenis van jou en van mijn leven. Smartekind. Ben je misschien, als je verdrietig bent, ben je misschien, als je moeite hebt in het leven, smartekind, zijn we dat niet van nature allemaal? Met smart heeft onze moeder ons ter wereld gebracht. Dat is het gevolg van de zondeval. De Heere die sprak toen, met smart zult gij kinderen baren. En dat is wat Rachel hier bij de geboorte van haar zoon Ben-Oni gewaar wordt. Rachels tranen, die zijn bij lange na nog niet gedroogd. Laten we het zo zeggen, die naam Ben-Oni, die wij van onze moeder hebben meegekregen, die herinnert ons er constant aan dat we vreemdelingen op aarde zijn. Onze ouders die hebben het beaamd toen we gedoopt werden. In zonde ontvangen en geboren. En daarom allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis onderworpen. Dat is wat. Daarmee hebben wij de toorn Gods op onze hals gehaald. Over onze hoogmoed, over onze hebzucht, door onze afgoderij van het materiële, van de wetenschap. Wat heeft een mens, wanneer hij dat voor het eerst of voor opnieuw gaat inleven, anders te wachten dan de toorn van God? Rachels tranen die vloeien en ze weigert getroost te worden. Ook dat is merkbaar in de geschiedenis van Israël. Israël die wordt in ballingschap gestuurd. Ben-Oni, daar ligt ook haar hele nageslacht van Rachel verklaard. Was dat niet een passende naam voor Israël? Het volk dat uit Jacob is voortgekomen. En de weg van dat volk, is dat niet de weg van bloed en tranen tot op de dag van vandaag? Hoor de profeet Jeremia klagen. Jeremia die ziet ze staan en ze ziet ze gaan. De duizenden van Israël, klaar om gedeporteerd te worden naar Babel. God straft zijn volk met een 70-jarige ballingschap. En Jeremia die roept, Ben-Oni, smartekinderen. Nee, dat zegt Jeremia niet. Jeremia die zegt, er is een stem gehoord in Rama. Een klagen en een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. En even later, eeuwen later, gaan er nog soldaten rond over de velden van Efrata om alle kleine kinderen, jonger dan 2 jaar, te vermoorden. Koning Herodes, die wil dat de Heere Jezus gedood wordt. En daardoor is Israël weer het mikpunt van alle vijandschap en alle ellende. En ook Matthäus, die tekent daarbij aan, een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Maar de geschiedenis van Gods volk in het verleden, is dat ook niet de geschiedenis van Gods kerk op aarde in het heden? Ben-Oni, daarin ligt ook de smarteweg van Gods kind op aarde verklaard. En als we het lijden en sterven van Christus gedenken, zal dan een christen niet moeten lijden? Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil. Omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De Heere vervolgt zijn heilsplan. Leven gegarandeerd. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Gemeente, jonge vrienden, daar staat Jacob bij zijn gestorven vrouw. En hoe verwerkt hij deze smart? We weten het niet. Wat we wel weten is dat hij in bed al is geweest. Ja, dat wel. Maar Jacob, die wordt van de hoogte van Bethel neergestort in de dal van de schaduwen des doods. En dat is ook een kenmerk van het leven van al Gods kinderen. Een leven van hoogte en van diepte. Van jubel en van klacht. Met mijn God loop ik door een bende en spring ik over een muur. En Jacob, die klemt zich in het dal van de dood vast aan de God die eeuwig leeft, wiens belofte ja en amen zijn. Terwijl zijn vrouw Rachel sterft met de klacht op haar lippen, breekt er bij Jacob het geloof door. Het kraambed, dat is inmiddels sterfbed geworden. Zien we de geestelijke scheiding tussen Jacob en Rachel. In de loop van hun huwelijk was die scheiding ook wel te zien. Maar hier in het sterfbed, bij het sterfbed, is dat wel duidelijk openbaar geworden. Maar Jacob neemt de naam van dat kind niet over. Jacob verliest zijn liefste vrouw Rachel. Maar hij verliest zijn geloof in de Heere zijn God niet. Dat getuigt hij, dat hij zijn zoon een andere naam geeft. Benjamin, horen we. En dat betekent zoon van mijn rechterhand. Het klinkt als een belijdenis. Benjamin, gelukskind. Het is de naam waarin de belijdenis doorklinkt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Rachel eindigt haar leven in smart. Maar Jacob, die heeft geloofsverwachting. Ja, je hebt gelijk. Het is bij Jacob niet altijd ernaar geweest. Hoe vaak heeft Jacob de Heere niet vergeten? En iedere keer zocht de Heere Jacob weer op. Die God die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en het werk zijner handen niet laat varen. Daarop vertrouwt Jacob zich. Op die God vertrouwt hij nog. Ook op het moment als hij het liefste wat hij heeft verlaat. Rachel sterft, maar de Heere leeft. Rachel heeft geen toekomst, maar bij de Heere is uitkomst. Bij de Heere is uitkomst tegen de dood. Jacob kan Rachel loslaten, omdat hij aan zijn God genoeg heeft. Gods genade heeft de overhand in het leven van Jacob. Maar daarin heeft hij wel vlees en bloed tegen. Het is wat de apostel zegt. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overneemt, namelijk ons geloof. Gemeente, het kan nog zo donker zijn in het leven. Maar er mogen toch ook tijden zijn dat het geloof doorbreekt. En al zijn de kelder vaal, en al zijn de velden kaal en de stallen leeg, zegt de profeet Habakuk, zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heere. En hoe kan dat nou? Jacob geeft het antwoord. Want het geheim daarvan ligt niet ver van de plaats waar Rachel begraven is. Aan de weg naar Efrat, het welk Bethlehem is. Dat is de plaats waar Gods zoon geboren zou worden. De Heere Jezus, de Zone Gods, de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij gaf hem over aan een wereld en in een wereld die verloren ligt in zonden en schuld. Benjamin, zijn liefste zoon, de zoon van zijn rechterhand, die heeft hij tot een Benoni gemaakt, zoon van smart, de man van smarten. En zie hem gaan door de straten van Jeruzalem, het kruis dragend naar de kruisheuvel Golgotha. Hij heeft onze smarten op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Hij is ten onder gegaan in de toorn Gods En hij is verlaten van God de Vader aan het kruis. En hoor hem roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Aan het kruishout van Golgotha is deze Benjamin, de Zoon Gods, vrijwillig en gewillig een Benoni geworden. Opdat al die Benonis, al die mensenkinderen, die ze van nature allemaal zijn, door zijn volbracht middelaarswerk, weer zonen van Gods rechterhand zouden worden. Weer Benjamin zouden kunnen worden. En hoe word je dat? Hoe word je nou van een Benoni een Benjamin? Dat je het voor de Heere neerlegt. Dat je voor de Heere knielt. Heere, ik ben een Benoni. Ik ben een smartekind. Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan zal Gods lieve geest ook op Gods Zoon wijzen. Zodat je omwille van de Zonen Gods eeuwige liefde een Benjamin des Heren wordt. Dat is nu het wonderlijke in het leven van Gods kind. Dat zien we hier uit de geschiedenis bij Bethlehem. Rachel overlijdt en Jacob getuigt van het leven. Jacob, die is onderweg van Bethel naar Hebron. En onderweg ervaart hij dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Deborah, Rachel en Isaac sterven. Maar onderweg verschijnt ook de Heere aan hem. God bevestigt zijn verbond aan Jacob. En hij geeft hem een andere naam. Israël, vorst Gods. En de Heere die gaat door met zijn heilsplan. Om uit de ellende van Jacob de Messias, de Heere Jezus Christus, geboren te doen worden. Zo was dat met Jacob onderweg naar Hebron. Zo zijn wij alle onderweg naar de eeuwigheid. Van nature, kinderen van smart, Benoni, onderweg naar de eeuwige rampzaligheid. Wat een genade dat je nou op deze weg, de Zoon van Gods rechterhand, Benjamin, tot hem roept. Op weg en je stelt op weg naar de eeuwige gelukzaligheid. Als je op je weg blijft naar de rampzaligheid, dan sterf je in je zonde. En als je in je zonde sterft, sterf je voor je zonde voor altijd, voor eeuwig. Maar deze treurige toestand, die heeft de Heere nu zelf in evenwicht gebracht. Hij heeft redenen uit zichzelf genomen. Door zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, te zenden. Jezus, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Hij wil in de duisternis van uw leven, van jouw leven, zijn licht schenken. En hij biedt zich aan om zondaren naar de eeuwige gelukzaligheid te leiden. Als ze maar in hem willen wandelen. Hun hart op hem zetten. Hun geloof in hem willen vastmaken. En al hun vertrouwen op hem willen stellen. Dan zal hij hen daar zeker en gewis naar leiden. Las ik in de voorbereiding bij de Puritein Robert Trail. Gemeente, jonge vrienden, we gaan afronden. In Jacob's tent scheiden de wegen. Als je nu voortgaat als een Benoni de eeuwige rampzaligheid tegemoet? Of mag je door geloof, door Gods genade, je een Benjamin weten? En dat je in dit leven het wel niets anders is dan een gestadige dood. Maar dat je in dit leven onderweg bent naar het eeuwige leven. Naar de eeuwige gelukzaligheid. Naar de hemelse gewesten, het hemels Jeruzalem, de paarlenpoorten en het straten van goud, waar God is alles en in allen. Dan ben je waarlijk een gelukskind onderweg naar het land van de eeuwige rust. Als droevig zijnde, doch altijd blij. Als arm en toch rijk. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Als kinderen van smart, als een Benoni en nochtans een kind van Gods rechterhand, een Benjamin. Dat doet verlangen naar het land waar God alle tranen van de ogen zal afwissen, waar geen verdriet meer zal zijn, waar geen dood meer zal zijn. Dat doet verwachten naar de wederkomst des Heren. En dat doet het groeien, het gebed, wat Jacob ook heeft gebeden. Op uw zaligheid wacht ik, Heren. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4.